En van Adegem met de zangeres Ginny, Manuela Gerland, blijven wij in die Adegemse regio met onze studiogast voor deze zondag. En dat is namelijk de heer Hugo Notteboom, bekend geemkundige hier uit de streek. En hij heeft zich de laatste tijd vastgebeten op een nogal mysterieus iets, namelijk de avonturen van de bende van Adegem. Dat klinkt heel vervaarlijk en dat was het ook, hè, Hugo?
Ja, inderdaad, dat was... Ik zou zeggen, dat was niet om mee te lachen. Dus als je 24 personen samenkrijgt in een streek om bandieterijen te bedrijven, dan is dat zeker niet om mee te lachen.
Misschien moeten wij eerst eens voor de luisteraars duidelijk zeggen, we spreken nu over de tijd van net na de Eerste Wereldoorlog.
Inderdaad. Veel van die kerels hadden 4 of minder jaar aan het front gezeten. En ze hadden daar leren kennis maken met vrienden, zal ik maar zeggen. En toen ze na de bevrijding wisten vele van die mannen niet meer van wat goud pijlen maken. Ze hadden geen inkomen. En toen besloten ze zich maar op het pad van de misdaad te begeven. Dat is ook het geval geweest met de bende van Adegem. Dat is eigenlijk, zou ik moeten zeggen, de oorsprong was van die bandieterijen, want dat was niet alleen in Adegem. Maar de oorsprong daarvan is te zoeken in de oorlog. Ik heb dat een keer opgezocht. Zomaar lukraak in de kranten links en rechts samengezocht en er waren overal benden. Ik lees hier, in Wevergem werd een Hofstede door 7 schurken overvallen. In Leffringen, 4 bandieten overvallen een weduwe. In Wevergem Doornzede werden 2 dochters van een gezin vermoord. De vader werd half doodgeslagen en de bandieten waren er van onder met 30.000 frank. Hello Christi, 6 bandieten overvallen daar 4 zusters die daar alleen wonen. 1 wordt er doodgeschoten, er wordt daar geroepen en getierd. De geburen komen af, ze beginnen daar met messen te vechten en in elkaar te steken, dat het niet mooi meer was. Dan, de pastoor De Bare uit Eke wordt doodgeschoten door banden van bandieten verkleed als soldaten. In Goijk, 15 mannen dringen hun oeven binnen, een vecht en een schietpartij enzovoort. In Lovendegem, een hele dievenbende ontmaskerd.
En waren dat vaak labiele mensen wie de oorlog en het oorlogsgeweld een beetje in het hoofd was geslagen? Die...
Ik heb één advocaat heb ik gelezen en die advocaat was niet de eerste de beste. In zijn pleidooi voor zijn cliënt zei hij, het was advocaat de Schrijver, de later minister van Staten, de Schrijver die nu nog leeft. Die zei dat alles toe te schrijven was aan de oorlog, waar die arme Vlaamse jongens hadden leren schieten, waar ze bandieterijen moesten bedrijven enzovoort. Dat was de enige die bandieterrein daar aanwijde. En ik zou hem eigenlijk een beetje moeten gelijk geven. Maar veel van die banden die grepen ook terug naar de oude vertrouwde methodes. Bijvoorbeeld in Sint-Pietersleeuw vielen 5 mannen een boerderij binnen. Knechten en meiden werden allemaal samen in een plaatsje gestoken. De boer en de boerderij werden vastgebonden. De haard werd terug aangestoken. En zoals in vroegere tijden begon men die mensen hun voeten te verbranden. Dat waren, zoals men vroeger zei, de chauffeurs. Dus de voetverwarmers.
Dat is eigenlijk een term die dateert van rond de Franse Revolutie. Dan waren er ook van die groepen. Wat was het eigenlijk?
Waren dat, dat waren mannen dus in die tijd. Bandietenbenden hebben altijd al bestaan. Mm-hmm. Dus ook in de Franse tijd bijvoorbeeld was de streek tussen Parijs en Eeklo, en ze noemen het precies Eeklo, was dat bekend om zijn chauffeurs. En die chauffeurs, dat waren hier chauffeurs van een auto, maar dat waren... van het woordje show, verwarmen dus, want de mensen die staken bijvoorbeeld in juwelen of geld, staken ze in de grond of ergens anders weg, en als die bandieten kwamen, vonden ze niks, of wat eten, of wat voedsel, en dan persten ze die mensen natuurlijk af, en het probate middel was verbranden, dat verschrikkelijke pijnen leiden, en dan als je dat, dan geeft je liever je geld af, dan dat je daar de rest van je leven gehandicapt zit of zo. Hè. Dus dat is eigenlijk de oorsprong van die banden. De banden van Bakland bijvoorbeeld, de banden van Jan de Lichte enzovoort. Dat zijn allemaal bekende banden, ik moet eerlijk zeggen. Daar is de banden van Adegem nog niet veel bij.
Nu Hugo, je laat het een beetje doorschemeren alsof die mensen uit de oorlog gekomen waren met veel hoesting om te moorden en te branden. Nu had het eigenlijk ook geen beetje te maken met de levensomstandigheden van die periode. Ik kan me toch ook voorstellen dat er veel armoede was onder de mensen. Was het ook geen beetje onder
de rode? Ja, ik zeg niet, ik heb me misschien verkeerd uitgedrukt, maar die mensen hadden waarschijnlijk niet veel goesting om te moorden en te branden. Het is ervan gekomen door de omstandigheden waarin ze moesten leven. Bijvoorbeeld, ik heb dat opgezocht en veel van die leden van die bende, die werkten voor de oorlog in Marchien-au-Pont. Het is merkwaardig, Ik heb er gevonden uit Knesselaren. Ik heb er uit Aderchem, uit Maldegem. Moet zijn dat Marchien-au-Pont zo'n plaats was waar ze samenhokten, de mensen uit de streek. Bijvoorbeeld, er zijn ook mensen die van hieruit naar Amerika getrokken zijn. En je hebt er ook in Molien, daar vind je veel mensen uit de streek. Wel, in Marchien-au-Pont, ik zou zeggen, dat was daar een beetje de meesterslandse streek. De jonge kerels waren daar in de koolmijnen gestopt. Ze huisden daar of hokten daar in barakken. Bijvoorbeeld, veel van die mensen, de Merci's, de Grans, de Zutter enzovoort, die zaten daar allemaal samen. Die kenden daar elkaar en dan brak de oorlog uit en het was miserie troef. U ziet, het zijn eigenlijk wel een klein beetje, pas op, ik ga die mensen nu niet witwassen, hè. Ze hebben bandieterijen uitgehaald, waar de haren van den berg reizen, zal het maar zijn. Maar volgens mij hadden ze moeten kunnen in een streek blijven, had dat zo geen uitbreiding genomen. Dat is toch mijn opinie.
Mm-hmm. Nu, ik kan mij ook een beetje voorstellen dat in die tijd, kon er daar dan niks tegen gedaan worden van de wet uit bijvoorbeeld? Werd daar niet tegen opgetreden tegen die bendes?
Er werd daar tegen overgetreden, maar men stond eigenlijk machteloos. Het is zover gekomen, hè, dat de landbouwers zelf patrouilles mochten inrichten. En ze deden dat, bijvoorbeeld in Burkel is dat gebeurd. En de dieven van koeien, en die waren vogelvrij. Dus die wisten dat, van het moment dat ze iemand zagen, een verdachte persoon, of die aan het inbreken was of zo, die ze betrapten bij een patrouille, die mochten ze gewoon neerschieten. Want dat nam zo'n uitbreiding, die diefstal, we kunnen ons daar geen voorstelling van geven. De mensen waren tevreden dat het wapenstilstand was, maar dan waren ze geconfronteerd met die nieuwe geesel. Dus die inbracht dagelijks. Dat waren soms maar enkele kippen, maar meestal waren dat koeien, paarden enzovoort. Hè. En dat was zeer moeilijk te controleren, omdat er geweldig veel gesmokkeld werd van dieren uit Nederland. Dus als men iemand tegenkwam met een koebeest, een beetje verdachte persoon, dan kon hij gemakkelijk zeggen, ja, ik heb het gesmokkeld uit Nederland. En dan werd ze een beetje door de vingers gezien, omdat de Duitsers hier eigenlijk de veestapel, ik kan niet zeggen gedecimeerd, maar misschien wel gehalveerd had.
Was er dan bij de mensen in de streek hier sprake van een echte angstpsychose? Rekening houdend ook met de omstandigheden van die tijd, er was nauwelijks degelijke verlichting, veel verlaten wegen, boerderijen en zo. Durfden de mensen echt niet meer buiten komen s'avonds?
Ik moet zeggen, de avonturen van onze bende die spelen zich af van december 18 tot december 1920. Dus meestal traden ze op in de donkere herfstige maanden. En de mensen die barricadeerden alles met hun huis, met alles wat ze maar konden. Dat was werkelijk een schrik. Je leest dat bijvoorbeeld in het Getrouwe Maldegem. Victor Lille kan dat zeer goed schrijven. Hij schrijft dus dat de mensen veel schrik hebben geleden tijdens de oorlog. En dat ze nu nog een keer veel moeten afzien door die bandietenbenden. Maar pas op. Niet alleen de bende van Aderchem opereerde in Aderchem. Er kwamen hier soms ook andere benden. Hè. Dat is te zien hoe dat een route lag. Soms moesten ze vluchten en onderweg die overvielen ze nog maar rap een keer een boerderij of een eenzaam huisje. Hè. Zo ging dat. Dat was eigenlijk een beetje toevallig dat ze optraden links of rechts.
Waren er ook afspraken of samenwerkingsverdragen, als ik dat zo mag noemen, tussen die verschillende bendes? Of was het misschien meer een rivaliteit tussen?
Nee, die kenden elkaar waarschijnlijk niet. Hè. Ja. Die wisten niet van het bestaan van elkaar af. Ja. Dat denk ik toch niet, want dan zou dat eigenlijk nog erger geweest zijn. Hè. Ja. Nee, dat denk ik niet, dat zo mag gezien worden. Hè. Dus de bende van Aderchem opereerde volledig zelfstandig. Er was er eigenlijk geen echte kopman bij. In feite, men spreekt altijd van de bende van Aderchem, en men heeft proberen bewijzen, maar ik geloof het nu nog niet, dat die bende werkelijk een bende was zoals men zich dat voorstelt. In feite was dat één kopman die in die verschillende gemeenten verschillende personen kende. En hij die riep, als ze bijvoorbeeld optraden, zal ik maar zeggen, in Maldegem, riep hij zijn vrienden van Maldegem samen. Als ze ergens in Aderchem optraden, dan riep hij de mensen in Aderchem samen. En ze hadden eigenlijk drie vergaderplaatsen. Mm-hmm. Ziet u, dat is zo. Want ik denk niet dat die bende volledig één keer samen geweest is. Dat kan niet. Mm-hmm. Dat is trouwens bewezen ook. En de advocaten hebben erop geïnsisteerd tijdens het proces. Die probeerden te ontkennen dat er een bende bestond. Want de straffen voor bandietenbende, die waren niet alleen dubbel. Ze waren zelfs 5 keer zo zwaar als een gewone diefstal. Als je dat deed als lid, zal het maar zeggen, van een moordenaarsbende of een dievenbende, dan werd je zeer, zeer zwaar gestraft. Misschien kunnen we straks een keer over die straffen hebben, die werkelijk zeer, zeer zwaar waren voor de gepleegde feiten.
Inderdaad, Hugo, dat is voor straks. We gaan van die hele erge verhalen toch over naar iets dat heel wat meer schoonheid in zich draagt. Naar Portugal nu met Linda de Souza. Ook te zien trouwens op de televisie met de La Valise en carton. En carton, maar hier horen we ze eens.
We praten over de bende van Adegem met Adegem naar Hugo Lotteboom. Niet dat jij bij die bende betrokken was. Van,
was ook een beetje
voor jouw tijd eigenlijk. Hè. Hugo, als we, je hebt al een paar namen vernoemd. Nu stel ik mij toch de vraag, waren die mensen toen in die tijd ook gekend als zijnde lid van die bende?
Dus met andere bedoelt woorden, bij de bevolking?
Ja, ja.
Nee, ik denk het niet. Nee, de bevolking die zag dat zeker niet als een bende. De naam van de bende is eigenlijk maar opgeduikt na het opdoeken van de bende.
Dus die, mensen, men de die naam, bendeleden, ja, die leven eigenlijk een vrij normaal leven al, anders.
Natuurlijk, ik heb het u daarnet verteld. Ze hadden een keer ingebroken bij een weduwe, Herpeling, die een café openhield in Kleid. Ze hadden al haar konijnen en haar kippen gestolen. En die vrouw, bewijst nog een keer dat ze eigenlijk zich niet veilig voelen. Die vrouw had haar kippen en haar konijnen bovenop zolder gestoken. Op de vliering van de schuur. En ze waren daarin gebroken, ze hadden dus al de kippen en de konijnen meegenomen. Ze hadden daar s'avonds een feestmaal mee gericht met die kippen. De konijnen hadden ze verkocht tegen 30 frank of 35 frank stug in die tijd, wat zeer veel was. En zondags komt de lid van die bende bij die mevrouw en ze gaan het vertellen. Ze zegt, wilt je nu niet wat weten? Zegt ze hebben al mijn kippen en mijn konijnen. Het is toch niet waar, zeker, zegt die type die erbij geweest was. U ziet dus, de mensen wisten natuurlijk niet van het bestaan. Wat moesten de mensen dat geweten hebben? Dat er een bandiet rondliep, zouden ze vlug naar de politie gegaan zijn. Dus dat men vermoedde, tegen het einde in 1920 begonnen wel vermoedens te koesteren tegen de een en tegen de ander. Maar in feite kon men eigenlijk de echte daders niet thuiswijzen.
Dan moeten zij zich toch wel goed onherkenbaar gemaakt hebben bij hun overvallen. Want...
Ja, ze maakten eerst en vooral meestal dat het 's nachts gebeurde en dat ze dus niet, u mag goed niet vergeten, wij leven nu in uh-huh. Als het nacht is, is het nog dag bij ons, nietwaar. Maar in die tijd was het helle donker. Stel je voor dat je op de appelboom, dat er daar geen enkel licht brandt. Dus men was eigenlijk al moeilijk te herkennen, sowieso. Maar men zorgde er ook wel voor dat men niemand tegenkwam. Dus 's nachts lagen de mensen te slapen, men brak in een schuur of in een stal, men nam een koebeest mee en men zag gewoon niemand. Hè. Mm-hmm. Men zorgde wel dat het stil was. Begrijpt u? Dus, maar ook bij een overvallen bijvoorbeeld op het gezin Dont in Sint-Lorijns, had men zich wel vermomd. Dus ze hadden een soort masker opgetrokken of ik weet niet veel, dus dat men ze niet herkende. Hè. Bij de moord op de koning bijvoorbeeld, was het dankzij eigenlijk een beetje de meid, Celina de Loof, die hoorde, of ze verklaarde naderhand, dat ze Kleids had gehoord en dat ze Adegem had gehoord. Dus twee spraken Kleids, zei ze, en twee Adegem. En dat is inderdaad naderhand uitgekomen. Ziet u, men tastte eigenlijk, de politie tastte volledig in het duister. Men wist niet, de politie zelf wist van geen bende. Want er waren, voor een banale diefstal zijn er een keer vier leden aangehouden. Dus die lid waren van de bende. Er is nooit over die bende gesproken. Ze zijn vrijgelaten na een paar weken. En pas tijdens het proces, die zag een van die voorzitters, die zegt, ik heb u hier toch al een keer gezien, zegt hij. Ja, zegt hij, dat was voordien een diefstal. En dat lid van die bende beweerde dat hij nu opnieuw gestraft werd voor hetzelfde feit. En hij zegt, je kunt mij niet veroordelen twee keer voor hetzelfde feit. En hij probeerde er zo van af te raken. Maar toen bleek dat hij werkelijk lid was, ook geweest van die bende. Dat was heel ingewikkeld. En feitelijk, de mensen, het is moeilijk om daar een zicht op te hebben. Hè. Ziet, ze traden soms ook alleen op. Ja, ja. Zonder lid van die bende te zijn. Hè. Dus bijvoorbeeld, het was niet een Maldehemnaar. Het was eigenlijk geen Maldehemnaar. Het was afkomstig van Ede. Mm-hmm. En die trad ook, die ging ook aan stelen, zelfstandig, nietwaar? Dus zonder met die bende op pad te gaan. Mm-hmm. Ziet, dat was een heel ingewikkeld.
En dan dat gebruik van geweld, was dat als zij in het nauw werden gedreven, of deden zij dat ook op eigen initiatief eigenlijk?
Ze zijn begonnen in december 1918 bij Boer van Menen, hier in Maldegem, waarschijnlijk nog een voorvader van de schepen van Menen, dat zou liggen moeten uitgezocht worden, daar hebben ze een paard gestolen. Maar ze hadden al contacten gelegd in Brugge, want een paard stelen is niks, maar een paard verkopen, dat is een andere zaak. Ze hadden dus al contacten gelegd in Brugge met helers. Dus ze raakten dat paard daar kwijt. Dat paard was geloof ik 1200 of 1500 frank waard. Ze kregen daar 300 frank voor. Een belachelijk laag som. Maar ja, ze wilden geld hebben. Dat was eigenlijk zonder geweldpleging. De volgende misdaden waren het stelen van koeien. Bijvoorbeeld, ze hebben nog een keer een kalf gestolen ergens in een stal. En dat slachten ze dan ter plaatse. Enkele honderden meter afstand van die stal. Ziet, maar had maar bij die stallen gebleven. Hè. Maar het, zoals ik reeds zei, de boeren begonnen zich te organiseren met patrouilles. Het werd veel te gevaarlijk om koeien te stelen. En dan is er een van die kerels, dat was een zekere Klaes. Die was afkomstig van, ik geloof Knaaslaar of ik weet het niet. En die was eigenlijk een spion geweest tijdens de oorlog voor de Duitsers. En na de oorlog hebben ze die kerel een keer vastgebonden aan een boom op een boerderij, op Veldekes, en ze hebben hem daar afgetroefd. En de veekopman die ze gingen vermoorden, maar ze wisten nog niet dat ze hem gingen vermoorden natuurlijk, maar die ze later vermoord hebben, die is aangeduid door die type uit wraak, omdat hij hem zou aangeven als Duits spion. Dus dat is eigenlijk een hele toevalligheid. Maar men ging hem eigenlijk niet vermoorden. Men ging hem bedreigen, men ging hem ook een keer aftroeven uit wraak, omdat die Klaes ook afgetroefd geweest was. En dus, er was ook een 18e kerel van de kastelen, die kwam van de markt van Eeklo. Hij komt gereden op Nappelboom, donker, nacht, hij had een paar pintjes gedronken. Maar hij was niet dronken. En hij zet zijn vriend de Vulder af, hij rijdt verder. Plots springen er dan vier mannen op hem. Maar van de kastelen was nog een kloeke man. Hij zei, wat moet je er hier hebben van mij, zegt hij. Hij zegt, ik zal u een keer een lesje leren zien, enzovoort. En dan hebben ze natuurlijk, ze voelden dat ze hem niet meester konden, dan zijn ze bijna schieten, ze hebben hem vermoord. Zo is dat gegaan. Eigenlijk zeer toevallig, maar van die ene moord kwam er dan een ander. Hè. Dus dan hadden ze waarschijnlijk, zal ik maar een keer raad zeggen, ze hadden bloed geroken en ze bleven maar voortdoen. Hè.
Nu, die daden die werden driester en driester, vandaar ook dat er wellicht ook meer georganiseerd naar die bende gezocht werd.
Ja, er is daar zich een politieofficier op vastgebeten, een zekere Verwilgen. En die begon, hoe zou ik zeggen, alle touwtjes aan elkaar te knopen. En toen bleek dus dat het eigenlijk meer georganiseerd was dan men dacht. Dus dat spreek ik al eigenlijk, het is maar uitgekomen, na al de feiten. Hè. Dus niet tijdens het bedrijven van de feiten, dan wist men eigenlijk niet. Maar na de feiten, de ene zat in de gevangenis hier, de ander zat in de gevangenis daar. Er waren er uitgeweken naar Frankrijk. Maar stilletjes aan, het is eigenlijk uitgekomen door twee personen. De ene persoon die heeft het uitgebracht om zijn hachje te redden, maar hij is al gelijk nog bedacht met 25 jaar dwangarbeid. En de andere persoon, die een Klaes waarover ik het al had, die moest bij het leger, dus in 1901 of 22. Hij werd ziek en tijdens zijn ziekte heeft hij eigenlijk alles verteld. Wat hij had meegemaakt. En er werd allemaal genoteerd. En die Verwilgen houdt een tweede persoon aan. En die begint ook te verklappen. En het blijkt te kloppen. De feiten die ze vertellen. Hij past het in elkaar. En dan was het natuurlijk een koud kunstje. Om de een en de ander aan te goten. Want bijvoorbeeld de twee voornaamste. Waren gevlucht naar Frankrijk. Waar ze dan ook vlug nog een keer een moord pleegden. Dan terugkeerden naar België, waar ze nog een keer in neerlegden. Om tenslotte te eindigen in Adenheim, in het Fort Chabrol. Mm-hmm. Dus die bekende,
en dat was dan ook de climax eigenlijk van
het verhaal. Dat was eigenlijk de climax. De bende van Adenheim interesseert me niet omdat de bende van Adenheim is. Maar ik heb er al veel, veel benden, geschiedenissen gelezen. En eigenlijk, de bende van Adenheim munt uit door de dramatiek. Mm-hmm. Dus het begint eigenlijk kleintjes, met diefstal van konijnen. Ze gaan over naar paarden, ze beginnen mensen te vermoorden. En dan eigenlijk dan die belegering van het Fort Chabrol, dat wordt genoemd naar een identiek feit in Frankrijk, dat zich daar ook ongeveer op dezelfde manier heeft afgespeeld. En de twee bonos, zoals men gebruikt die Franse termen, de twee bonos waren daar eigenlijk belegerd ik heb dat ook een keer uitgerekend, er waren daar voor die twee mannen alleen, waren er daar ongeveer 30, tussen de 30 en de 40 man. Dus voor die twee, maar het waren dan ook de kopstukken van die bandieten. Men was zelfs van plan om mitrailleurs te laten komen. En men was van plan van genietroepen te laten komen met granaten en met mitrailleurs om dat daar helemaal plat te leggen.
En uiteindelijk hebben ze ze dan uitgerookt.
Nou ja, de feitelijk is dat begonnen de vrijdagavond en dat is geëindigd de zaterdagavond.
En dat huis lag nagenoeg plat dan? Of?
Ze hebben dat huis in brand gestoken.
Ja.
Maar dat is een hele historie. Het is eigenlijk een beetje te kort om dat hier te vertellen.
Dat is ook de bedoeling niet, Hugo?
Ja, ik wil het u wel vertellen. Het is geen geheim. Dus. Maar die historie zit zo ingewikkeld ineen. Iedereen denkt, het Fort Chabrol daar in Adams aan de Duitske Duim. Maar dat ging allemaal zo niet. Dat was zeer, zeer ingewikkeld. Dat is s'nachts begonnen. Mm-hmm. De Rijkswachter, stel u voor, s'nachts de Rijkswachter van Sint-Lorijns, van Eeklo, van Maldegem met de fiets. Op de wegen allemaal naar Adegem, hè. Gent werd verwittigd. De procureur des Konings die stapte. Dat was allemaal in het geheim, terwijl die twee kerels rustig lagen te slapen in een schuurke. Mm-hmm. En toen ze 's morgens opstonden, dan barsten de bommen.
Nu Hugo, ik stel mij zo de vraag, ik stel ze eigenlijk ook aan u. Is het niet een beetje delicaat over dergelijke zaken gaan praten? Want het gaat toch eigenlijk over figuren die plaatselijk bekend zijn of waren. En die wellicht ook nog nabestaanden hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan de moorden van Beernem. Die ook in Maldegem heel wat stof hebben opwaaien en waar nu weer een tv-serie overkomt.
Wel, ik zal u zeggen, natuurlijk, het is altijd delicaat. Maar mijn bedoeling is om dat een keer alles in zijn juiste context te plaatsen. Want door de jaren heen heeft men dat eigenlijk van sommige mensen fel overdreven. He, men heeft gezegd, dat is één en dat is één. Maar ik kan u verhaaltjes vertellen, bijvoorbeeld van Dine Messi. Dat waren zeer, zeer brave mensen. Dat waren eigenlijk, hoe zou ik zeggen, heel eenvoudige landslieden, zoals men dat vroeger zei. En die waren zelfs patriotisch gezind, want twee van die familieleden die zijn een keer afgetroefd geweest door de Duitsers, dat het ook niet mooi meer was. Ze kregen slaag van in de Oude Weg tot op de markt in Eeklo. Een andere familie, dat waren eigenlijk zeer brave mensen. Maar de bedoeling daarvan is om een keer aan te tonen tot wat de sociale ontwrichting van de mensen kan leiden. Natuurlijk, het bleven bandieten. Ik zeg dat nu niet. Maar ik beweer, en ik ben er eigenlijk zeker van, moesten de psychiaters in die tijd, want er werd niet naar gekeken. Ik moet eerlijk zeggen, dat proces is zeer, hoe zou ik zeggen, sectair verlopen. Hè. Van het moment dat er een van die mannen wat zei, werd er al mee gelachen. Mm-hmm. Dat was daar een edelman, Coco de Mot, die leidde daar het proces. Die keek een beetje neer op de juryleden. Dat waren allemaal mensen van naam en stand. Die moesten daar oordelen over de leeglopers, de aardewerkers, de metserdieners, een huisoudster, een dagloner, enfin, mensen die nauwelijks konden lezen of schrijven. Hè. Mm-hmm. Dat waren volgens mij ontwrichte lieden, door eerst en vooral geen werk te vinden op eigen bodem, door de oorlog, en tenslotte na de oorlog, dat ze niet meer wisten van wat goudpijlen maken. Mm-hmm. Dat verrechtvaardigt nog niet het moorden en de diefstal.
Mm-hmm. Oké, Hugo Notteboom, je hebt de mensen nieuwsgierig gemaakt. Het is natuurlijk niet mogelijk om op dat half uurtje dat allemaal te gaan uit de doeken doen. Je hebt daar pakken informatie, die zien we trouwens hier bij jou op tafel liggen. Het is nu wel de bedoeling dat de mensen, als ze daar meer willen over vernemen en dat helemaal ontrafeld willen zien, dat zij jou eens in levende lijven komen beluisteren.
Ja.
En dat staat deze week op het programma hier in het Maldegemse.
Ja, en ik vind het, moet eerlijk zijn, ik vind het nog interessant dat het in het auditorium van de Schouwburg, dus van de bibliotheek, doorgaat. Er zijn mensen die mij al gezegd hebben, de banden van Adegem en Maldegem, je bent niet goed snik. Maar ik zal u zeggen waarom dat ik daar eigenlijk nog een beetje blij voor ben. Omdat namelijk Victor de Lille daar ook al een rol in gespeeld heeft. En omdat er een van die mensen die de herberg hield op het Schouwburgplein ook bij die bende die er niet bij was, maar er ook bij betrokken was. En daar dus, het gaat gebeuren op de plaats van
zo
de feiten.
Zo sluit de cirkel zich. Yes. En de geschiedenis.
Ja.
Dus afspraken met Hugo Notteboom over de bende van Adegem op woensdag 13 december om 20 uur in het auditorium van de bibliotheek van Maldegem.